Ja, welkom terug bij het tweede deel van de studie Geest en Ziel. We hebben in het eerste deel het begrip geest bestudeerd. En we zagen hoe wij door God geschapen zijn. En we zijn nu het begrip ziel aan het bekijken. In het Hebreeuws hebben we de verbinding gezien met zintuigen, met bewustzijn van je omgeving en ook met gevoelens. En nou het volgende punt waar ziel ook aan verbonden is, dat is aan genoegens en aan het bevrediging ervaren van eten nuttigen. Hè, genieten van eten, drinken, dat betreft ook onze ziel. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien in Deuteronomium 12, in vers 15. Dan heeft God het erover als zijn volk in rust in het beloofde land zal zijn, dan mogen zij, dan zegt hij, naar het volle verlangen van uw ziel slachten en vlees eten. Dus naar het volle verlangen van uw ziel mag je vlees eten, dan. U vindt dat ook in de andere teksten, ik heb ze op de dia gezet, in Spreuken 13 en Prediker 2. Goed, dat is dus ook een punt van genieten van datgene wat God geeft. Qua eten dan, in dit geval. Dan een ander belangrijk punt, en dat is dat de ziel verbonden wordt aan het bloed. En ja, meteen na de zondvloed geeft God al aan dat er een verbod is om bloed te eten. Genesis 9, vers 4, daar zegt hij, vlees echter met zijn ziel, met zijn bloed eten jullie niet. Goed, dat is in Genesis 9, vers 4. Maar in Leviticus gaat de Heer daar nog dieper op in. En dat betreft Leviticus 17. En dan, ik heb maar een paar stukjes uit die verzen opgeschreven. Leviticus 17, vers 11 en vers 12 en vers 14 lezen we stukjes uit. In vers 11 staat, want ziel van het vlees is in het bloed. En ikzelf, geef haar aan u om op het altaar verzoening te doen. Bescherming, verzoening te doen over uw zielen. Want het bloed is het dat in de ziel verzoening maakt. En dan een stukje verder in vers 12. Daarom zeg ik tot de zonen van Israël, geen enkele ziel van u zal bloed eten. En de tijdelijk verblijver die te midden van u verblijft, zal geen bloed eten. Want vers 14, want de ziel van alle vlees is in zijn bloed. Het is als zijn ziel. En ik zeg tot de zonen van Israël, bloed van enig vlees zullen jullie niet eten. Want de ziel van alle vlees, het is zijn bloed. Ja, in uw vertaling staat het misschien net ietsje anders. Ik heb het wat vanuit het Hebreeuws wat nauwkeuriger vertaald. Maar u ziet heel duidelijk dat God die twee aan elkaar verbindt. Dat is echt voor hem een groot punt. En dat is natuurlijk heel logisch, want als we denken over die onderwijzing van het niet eten van bloed, dat heeft natuurlijk alles te maken met het offer van onze Heer. En straks zal ik wel nog nader ingaan op bloed en op het storten van bloed. Maar we waren op dit moment bezig met de punten van waar wordt ziel mee verbonden. Dus voor nu kijken we nog even verder naar dat begrip ziel. En dan nu vanuit de Griekse geschriften, vanuit het Nieuwe Testament. Want wat ik nu genoemd heb, dat had met dat nephesh te maken. In het Grieks is het woord voor ziel psyche. En ja, hoe wordt dat woord psyche in het Nieuwe Testament nou gebruikt? Nou, dat zal u niet verbazen, maar het Hebreeuws en het Griekse woord, die komen heel nauw met elkaar overeen, qua gebruik. Psyche wordt ook weer heel vaak verbonden aan eten en drinken. De Heer zegt, en u weet dat wel hoor, Matthäus 6 bijvoorbeeld, vers 25. Dan zegt hij, en in de vertaling is het weer verkeerd vertaald, want dan gaat het vertaalt men leven, terwijl het over ziel gaat. En we hebben net geleerd, leven hoort echt bij geest. Dus dat kun je niet met elkaar verwarren. Dan snap je het niet meer. Maar Matthäus 6, vers 25, daar zegt de Heer, wees niet bezorgd over uw ziel, over wat u eten en drinken zult. Nou, en het vers gaat verder. En dan verderop zegt hij, is de ziel niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Dus daar ziet u die verbinding weer met eten en drinken. En ook in een gelijkenis die de Heer vertelt in Lucas 12, vers 19, dan gaat het over een gelijkenis van een rijk man die veel land heeft, wat veel op heeft gebracht. En die man wil alles opslaan en dan spreekt hij zijn ziel toe zelf. Lucas 12, vers 19. Dan zegt hij, in de gelijkenis natuurlijk, ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Rust, eet, drink en wees vrolijk. Dan ziet u waar de Heer ziel mee verbindt. Hè, met dat eten, drinken, rusten, vrolijk zijn. Dat is de verbinding die er ligt. Daarnaast, ook in het Grieks wordt het weer gebruikt als figuur voor de hele mens. En dan staat er bijvoorbeeld in Handelingen 2 dat er 3000 zielen werden er in die dag toegevoegd. En nou ja, enzovoort. Dus daar staat het weer figuur voor de hele mens. Dan, ook in het Grieks wordt het weer verbonden aan diepe emoties. En we hadden het net bij in de psalmen en in Job hadden we het daar ook over. En dat geldt, die verbinding met diepe emoties geldt zowel bij mensen als ook bij de Heer zelf. Als het gaat om mensen, dan wordt er bijvoorbeeld in Matthäus 22, vers 37, wordt er gezegd, je zal de Heer, jouw God, lief hebben in geheel je hart en in geheel je ziel en in geheel je denkwijze. Nou, er zijn nog meer teksten natuurlijk daarvan. Maar daar zie je liefhebben met alles, al je emotie, met alles, zelfs met je denkwijze. Dat wordt verbonden aan ziel, met geheel je ziel. Maar als we dan kijken naar de Heer zelf, ja, dan kom je natuurlijk al heel snel bij de diepe emoties die hij had in Gethsemane. De nacht voor zijn overlevering en zijn dood. En dan staat er in Matthäus 26, vers 38, dan is hij dus in de hof met zijn discipelen. Toen zei hij tegen hen, Matthäus 26, vers 38, toen zei hij tegen hen, zeer bedroefd is mijn ziel, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Dan zie je hoe diepe emotie hij op dat moment heeft. En het wordt zelfs nog veel heftiger, want zijn ziel komt onder gigantische druk te staan. En dat kan je zien in Lucas 22, vers 44. Dan staat er, en gekomen in innerlijke strijd, bad hij intenser. En zijn zweet werd als stolsels van bloed, neervallend op de aarde. De strijd in zijn ziel was zo zwaar, zo diep, dat zijn bloed toen al ter aarde neerviel. En dat wil wel heel wat zeggen. Als we het dan hebben over bloed, waar we het straks over zullen hebben, dan is dit wel een punt dat toen al bloed neerviel. Nou, behalve De punten die ik genoemd heb waar ziel mee verbonden wordt, heb je ook een begrip ziels, wat in het Nieuwe Testament voorkomt. Psychikos, en je hoort weer dat psyche erin. Hè? En wat is psychikos nou? Nou, dat betekent eigenlijk dat je beheerst wordt door je ziel. Door het aardse, door alle gevoelens. Psychikos, ziels, dat is waar ziels voor staat. Nou, inmiddels hebben we misschien wel zicht op waar de schrift ziel mee verbindt, waar het mee te maken heeft. Maar nou wil ik toch nog even kijken, want hoe kwam onze ziel nou tot stand? Nou, we hebben gelezen in Genesis 2, er was eerst die inwerking van de adem van leven op het lichaam. Er was geest, leven. Alles kwam in beweging. Hè? Het bloed, de organen, er was leven. En vervolgens, en dat is dus eigenlijk direct daarna, daardoor, doordat er leven is, kan je waarnemen. Kan je emoties voelen. Kan je dingen ervaren. En zijn we dus een levende ziel. Nou, in de Bijbelstudies vroeger in Ebenezer werd er bij ziel een praktisch voorbeeldje gegeven waar je misschien aan kon denken. Al werd dat toen in een ander verband gebruikt. Maar dat voorbeeldje wil ik toch nog een keertje naar voren halen, omdat dat u misschien helpt om in uw hoofd te krijgen van hoe zit het ook alweer met ziel en met geest. En dat was het voorbeeldje van een ouderwetse gloeilamp. Kijk. Er werd toen gezegd van, kijk, stel nou dat jouw lichaam dat bolletje is. Zo'n ouderwetse gloeilamp. Die heeft een draadje, elektriciteit nodig om het lampje te laten werken. En dat is de elektriciteit. Stel dat het bolletje je lichaam is en de elektriciteit, eigenlijk de adem die God inblaast, dan heb je in dat lampje nog een draadje zitten. En dat draadje, daar gaat wat gebeuren. Daar komt een reactie. In het geval van het draadje gaat er ook moleculen misschien bewegen, weet ik niet. In ieder geval een soort verbranding. En vervolgens, het gevolg is dat er licht is. Dus als je dat voorbeeldje nou neemt, het lampje, het lichaam, de stroom, de draadstroom, de adem en in dat kleine draadje, in het bolletje, voorstellen als de geest. De reactie die er is, waardoor er ook licht ontstaat. He, misschien dat u op zo'n manier dan kunt denken aan ziel. Dat licht is dan de ziel. In het draadje de geest, de reactie die er is, doordat de adem in het lampje komt. De adem in het lichaam komt. Nou, het is een voorbeeldje en als u er niks mee kan, ook prima. We gaan verder. Want ik had het er straks al bij ziel over bloed. En daar zou ik nog even op terugkomen. Kijk, bloed is in ons lichaam het middel waarmee voedingsstof, de nodige zuurstof, in heel ons lichaam gebracht wordt. En dankzij dat bloed is er dan gewaarwording, gevoel, alles is mogelijk. Alles in ons lichaam doet het. En onze ziel functioneert dan. Nou, als nou dat bloed vergoten wordt, als er bloed gestort wordt, dan staat dat in de schrift voor lijden en dood. En dan moet je natuurlijk denken aan de offers in Israël. Die waren daar een beeld van. Tijdens het slachten werd natuurlijk het lijden beperkt, maar het had wel als gevolg de dood. En achteraf weten we dat al die offers verwijzen naar onze Heer. Want de Heer zelf heeft zijn bloed gestort bij zijn kruisdood. En dat dat veel lijden en veel teweegbracht, daar spreekt ook de profeet Jesaja over. Over zijn lijden, zijn kruisdood, in Jesaja 53. En daar wil ik toch even met u kijken. Het zijn weer stukjes uit de tekst, maar Jesaja 53 vers 10, daar staat: maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt of verwond. Als zijn ziel een schuldoffer plaatst, dan zal hij zaad zien. Vers 11. Vanuit gezwoeg van zijn ziel zal hij licht zien. En verderop staat: mijn rechtvaardige knecht zal vele rechtvaardigen. Hij wordt belast met hun ongerechtigheden. En vers 12. Omdat hij zijn ziel leegstort tot de dood. Dus je hoort de begrippen verbrijzelen, ziek gemaakt, zijn ziel een schuldoffer, gezwoeg van zijn ziel. Hij wordt belast met hun ongerechtigheden. En omdat hij zijn ziel leegstort tot in de dood. Daar spreekt Jesaja allemaal van. Dus er is duidelijk die verbinding van ziel met lijden. En zelfs zijn ziel leegstortte tot in de dood. En ja, dat hebben we natuurlijk gezien toen de Heer zijn bloed uitstortte bij zijn kruisdood. We hadden het net al in Gethsemane over dat toen ook al bloeddruppels, zelfs stolsels van bloed op de aarde neervielen. En zijn lijden is natuurlijk zo onvoorstelbaar geweest. En het was nodig, want de Heer wist toen hij kwam dat hij daarvoor gekomen was, om dat te doen. Dat maakte hij al bekend aan zijn volk. Hij zei dat hij was gekomen om zijn ziel te geven als losprijs voor velen. U ziet twee voorbeelden daarvan op de dia staan. Marcus 10 vers 45, om zijn ziel te geven als losprijs voor velen. In Johannes 10 staat ook vers 11, dat hij zijn ziel geeft ten behoeve van of voor de schapen. Dus aan zijn volk maakt hij bekend over zijn ziel, dat hij die kwam om die te geven. En Paulus, die spreekt later wat het geven van zijn bloed allemaal heeft uitgewerkt. En daar heb ik ook voorbeelden van op de dia gezet. Een paar steekwoorden. Wat werkte het uit? Nou, bijvoorbeeld vrijkoping door zijn bloed. De vergeving van de krenkingen. Dat is Efeze 1 vers 7. Een andere tekst, Romeinen 5 vers 9... Nu gerechtvaardigd wordend in zijn bloed, zullen wij gered worden door hem, van de verontwaardiging. Of ander voorbeeld, Colossense 1, vers 20, vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. Dus het lijden van de Heer en het sterven heeft heel veel uitgewerkt. En hij gaf zijn ziel, en Paulus zegt: door zijn bloed heeft dat enorme gevolgen gehad. Ja, het heeft zelfs zoveel voor de hele schepping betekend. Alles eigenlijk. Zo betekende het de wederzijdse verzoening. Gods uiteindelijke einddoel. Want hij was in Christus, God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenend. 2 Korinthe 5 vers 19 is dat. Of u leest in Colossense 1, vers 20. En door hem het al wederzijds met zich te verzoenen, vrede gemaakt hebbend door het bloed van zijn kruis. Daar hoort u het weer. Dus dat zijn bloed is zo ongelooflijk kostbaar voor de hele schepping. Zeer, zeer kostbaar. Alles wat hij kon geven. Nou, als we nu een beetje doorhebben wat onze ziel is, wat onze geest is, ja, dan kan je je afvragen, hoe past mijn leven als gelovige daar nou in? Nou, en Paulus die leert ons daar heel veel over. Bijvoorbeeld, het verschil zet hij tussen, of hij zet twee dingen tegenover elkaar. Het zielse lichaam zet hij tegenover het geestelijke lichaam. En dat is eigenlijk weer dat psychikon, het zielse, psyche, tegenover geestelijk lichaam, pneumatikon, pneuma. Je hoort het. Die twee zet hij in 1 Korinthe 15, het hoofdstuk over de opstanding, wat dat allemaal uitwerkt, de opstanding, zet hij tegenover elkaar. En Paulus noemt dan een voorbeeld in 1 Korinthe 15, vers 42 en verder. En het voorbeeld is dat van een graankorrel. Want de graankorrel moet eerst sterven en dan kan er pas een nieuwe aard tevoorschijn komen. En Paulus trekt dan die vergelijking, zoals een graankorrel die gezaaid wordt. Zo is ons huidige zielse lichaam, stervende lichaam. Maar straks zal er nieuw graan zijn, nieuwe aren. Zo zal er ook een nieuw geestelijk lichaam zijn dat God gaat geven. We kunnen het maar beter gaan lezen, vers 42... 1 Korinthe 15, vers 42. Dan staat er, zo is ook de opstanding van de doden. Gezaaid wordt in verderf, opgewekt wordt in onbederfelijkheid. Gezaaid wordt in oneer, opgewekt wordt in heerlijkheid. Gezaaid wordt in zwakheid, opgewekt wordt in kracht. Gezaaid wordt in een zielslichaam, opgewekt wordt een geestelijk lichaam. Indien er een zielslichaam is, is er ook een geestelijk. Dus die twee worden tegenover elkaar gezet. Psyche tegenover pneuma. En ja, dat verbindt Paulus ook met de oude mensheid, Adam, het hoofd van de oude mensheid, tegenover Christus, het hoofd van de nieuwe mensheid, de laatste Adam. En dan ben je in vers 45. Zo is het ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. En dat zegt ons veel, want levende ziel, dat betekent dus eigenlijk dat je onder sterke invloed staat van je gevoel, u weet nog, de emoties, alles, wat vanuit buitenaf bij je binnenkomt, dat is dat zielse lichaam. En dat zielse lichaam heeft eigenlijk als karakter dat het beheerst wordt door de ziel. Dus alles wat je binnenkrijgt, je ervaring, je gevoelens, dat alles is het karakter van het zielse lichaam. En ja, dat zielse lichaam was er al vanaf Adam, het hoofd van de oude mensheid. Dus vanaf het moment dat we stervelingen werden en gingen zondigen, dat was het moment van dat we door al dat zielse beheerst gingen worden. En kijk, omdat onze geest nu, omdat wij nu stervelingen zijn, daarom is onze geest momenteel ook in vernedering, in zwakheid. Want geest was leven, weet u nog? De levenskracht nu wordt teniet gedaan doordat we stervelingen zijn, doordat we doodgaan en daarmee ook zondigen, zeg maar. Dus onze geest op dit moment is niet in staat om over ons lichaam te domineren. Ons lichaam wordt nu beheerst door onze ziel. Kijk, ons lichaam heeft wel levenskracht en geest, Maar wat ons beheerst op dit moment is onze ziel. En daarom spreekt Paulus dus over een zielslichaam. Op dit moment is eten, drinken, beschutting, zinnelijk genot, alles. Dat alles bepaalt nu ons leven. En de geest is zwakker omdat we stervelingen zijn. Het leven kan niet ten volle nu al naar voren komen, omdat het zielse nu heerst. Het zielse lichaam. En ja, is dat dan slecht dat we nu ziels zijn? Nee, zeker niet. De Heer heeft ons zo gemaakt. En ook de Heer Jezus, die kwam om zijn ziel te geven. Kijk, als we denken aan Eva en Adam toen ze zondigden. Eva werd verleid door het zielse. Ze begeerde die vrucht, maar eigenlijk de kennis van goed en, over goed en kwaad, het verschil te kunnen zien. Er was begeerte. Ze zondigde en we werden stervelingen. En nu heeft de Heer Jezus zijn ziel gegeven en daarmee de toegang tot God weer vrijgemaakt voor ons allen. Vrije toegang tot de Vader. Dus het is op zich niet slecht dat we ziels zijn, alleen het punt is dat we er nu door beheerst worden. En dat zal niet altijd zo blijven. We zullen niet altijd beheerst blijven door zielse verlangens, want als de Heer ons tot zich roept in de lucht, dan krijgen we een geestelijk lichaam, een heerlijkheidslichaam. En dan worden we niet langer meer beheerst door onze ziel, maar door zijn geest die we dan ontvangen. Dan krijgen we een geestelijk lichaam. Hoe zit dat dan momenteel? Want ja, dat is straks, dat geestelijke lichaam, maar nu dan? Nou, dat is het grote wonder eigenlijk, dat Gods geest nu al in ons leden van het lichaam van Christus, gelovigen, dat Gods geest nu al woning maakt in onze stervende lichamen. Zijn levenskracht, zijn geest, die is bij machte om ons te steunen en ons op te beuren op momenten dat we door onze ziel te neergebogen zijn, op moment dat, dan komt Hij ons te hulp. En Hij geeft zijn geest dus in ons en die gaat ook groeien, vrucht laten groeien. En dan alle omstandigheden waar we het zo moeilijk soms door hebben, daar kan zijn geest ons bovenuit tillen. Want de vrucht van de geest is ook, wat ik te straks al zei, vrede, vreugde, blijdschap, alles. En dat is eigenlijk het wonder. We hebben nu Gods geest in ons ontvangen. En u kunt dat lezen in Romeinen 8. In Romeinen 8 vers 9 en ook vers 11. Daar staat, jullie echter zijn niet in het vlees, maar in de geest, indien zelfs de geest van God in jullie woont. Hoort u het? Hij heeft zijn geest nu al in ons gegeven. En in vers 11, indien nu de geest van hem die Jezus opgewekt heeft uit de doden in jullie woont, dan zal hij die Christus Jezus opgewekt heeft uit de doden ook jullie stervende lichamen levend maken door zijn inwonende geest in jullie. Dus door zijn geest kunnen al die praktijken van het lichaam in de dood gehouden worden. En we kunnen door zijn geest voor God leven. En dat is onze wandel. Onze neigingen worden door Gods inwonende geest in de dood gehouden. En dat is een groeiproces, dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar dat is zijn werk, zijn vrucht in ons, de vrucht van zijn geest. En ja, op dit moment blijven we nog steeds in onze huidige zielse lichamen. We zijn nog niet veranderd, maar we kunnen wel door zijn geest steeds meer tot zijn eer gaan leven. Hij maakt dat mogelijk en hij is het ook die het uitwerkt. Hè, en pas als onze lichamen, zielse lichamen, veranderd worden in de geestelijke lichamen, als we bij hem mogen zijn, dan zal Gods geest, onze heerlijke geestelijke gestalte dan, hemelse gestalte, volkomen leiden. En dan kunnen we helemaal zijn, ten volle zijn tot zijn eer. Maar zijn geest mag nu al in u en in mij werken. En daarom wil ik ook afsluiten met woorden van Paulus en een gebed uit Efeze 1, vers 17 en 18 en 19 delen daarvan. Daar schrijft Paulus, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, jullie geest geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat is al een stuk wat het uitwerkt. En dan, opdat jullie zien, en dan in vers 19, wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. Amen. Tot zover. Ik wil graag... Ik heb de laatste niet gedaan, sorry. Ik wil graag eindigen met een dankgebed. Trouwe liefdevolle Vader, wil u nu danken voor alles wat u ons vandaag gaf. Vader, dank u wel dat uw zoon, uw geliefde zoon, dat hij de toegang tot Vader weer voor ons mogelijk heeft gemaakt. Dat we door hem tot u mogen naderen. Vader, dank u voor de geest die u geeft in ons. Vader, en dan weet u van alle dingen, we zijn zwak en soms zijn we terneergebogen, soms hebben we zoveel verdriet en zoveel pijn. En dan toch, u wilt met uw geest ons nieuwe kracht geven en ons opbeuren en dat we er bovenuit mogen stijgen, Vader. Niet uit eigen kracht, maar doordat u dat geeft. Vader, en zo wil ik u bidden voor ieder die hier was, ieder die later luistert. Vader, wil u nabij zijn en dank u wel dat u zo vol liefde bent, dat u vol genade bent, dat u ons dat allemaal geeft, Vader. En we kunnen u niet genoeg danken en eren dat u dat allemaal mogelijk maakt. Vader, en dan zien we uit naar, ook naar de toekomst, naar als ons zielse lichaam veranderd, overkleed mag worden met dat geestelijke lichaam, Vader. Maar ook nu wil u ons al tot uw eer inzetten en gebruiken en daar danken we u voor. We danken u voor alle dingen in Christus Jezus' naam. Amen.